Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij ons samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Naar de wet van de Here uit Exodus 20. In aansluiting hierop zingen wij Psalm 119, het 80ste vers. I see, O Heer, dat ik u wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Dies houd ik dat met een verblijde zin. Leer door uw geest mij dat gestaag betrachten. 119 vers 80 na het lezen van de wet. En daarna hoorde mijn gedeelte uit het boek Exodus. En wel het 15e hoofdstuk, Exodus 15.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gescheiden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Toen zong Mozes en de kinderen Israël den Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is hoog en verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lief, en hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem lieflijke woningen maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heer is een krijgsman, Heer is zijn naam. Hij heeft Farao's wagen en zijn heer in de zee geworpen. En de keur zijn hoofdlieden zijn verdronken in de Zelfzee. De afgronden hebben hem bedekt. Ze zijn in de diepte gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijanden verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij, die tegen u opstonden, omgeworpen. Gij hebt uw brandende toren uitgezonden, die hem verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus en de water opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. De vijand zeide, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de duit delen. Mijn ziel zal van hun vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen, de zee heeft hen bedekt. Zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijk in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonderen? Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtens door uw sterkte tot de liefelijke woningen uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wederom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtige der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Canaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen. Totdat uw volk, Heere, heen en doorkomen. Totdat dit volk heen en doorkomen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de bergen, de berg uw erfenis, ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt. Gemaakt hebt tot uw woning. Het heiligdom, het welk uw handen gezicht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid uw geduldig regeren. Want Farao's paard met zijn wagen, met zijn ruiter, zijn in de zee gekomen. En de Heere heeft de water de zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn tot op het droge in het midden van de zee gegaan. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam de trommel in haar hand. En al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommels en met rijen. Toen antwoordde Mirjam, hun lieden, zing den Heere, want hij is hoger verheven. Hij heeft het paard met zijn ruit in de zee gestort. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortijzen van het Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwam samen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd er zelf een naam genoemd, Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij riep tot een Heere, en de Heere wees hem een hout, en wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Al dat stelde hij het volk in inzetting en recht, en al verzocht hij hetzelfde, en zeide, is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw God horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal er geen van de krankheden op u leggen, die ik op Egypte van alle Egypteland gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen ze te Elim, en er waren 12 waterfonteinen, en 70 palmbomen, en ze legerden zich al daar aan de wateren.
Wij zingen nu voordat we het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed, Psalm 141, het eerste vers. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en recht. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. 141 vers 1, voordat we bidden. Thank you. wij bidden u. Grote en barmhartige God, u alleen, u eren wij en bekennen voor uw aangezicht dat gij zijt onze leidsman, onze verlosser van oud af. U hebt ons gebracht onder het woord van uw genade, dat is uw gave, o God. Doe ons dat beseffen bij het aanvang van deze dienst en voortaan. Als we bedenken hoeveel mensen op deze wereld, die toch net als wij maar een kort poosje zullen leven en dan de eeuwigheid zullen ingaan, hoeveel mensen hun hele leven lang verstoken zijn van de kennis van u, waardoor ze ook niet zalig kunnen worden en sterven zoals ze geboren zijn. U hebt onderscheid gemaakt, Heere, tussen hen en tussen ons. U hebt ons van jongs af op de weg des levens geplaatst. U ontfermde zich al over ons vanaf het ogenblik van onze geboorte. We zijn geboren uit ouders die ge uw naam bekend gemaakt hebt, die leefden in uw gemeente onder het teken en zegel van uw goddelijke verkiezing, van uw eeuwig verbond. Heere, mogen we dat vanmorgen voelen, diep in ons hart, zodat we niet uit gewoonte ons hier neergezet hebben, maar dat het voor allemaal een behoefte was om u te kennen. Die God die zijn hand naar ons uitstrekte, die ons het grote voorrecht gaf de weg der zaligheid te mogen horen van week tot week en in onze huizen. Dat is toch ontzaglijk, Heere, dat u ons daartoe uitverkoren hebt. En dat u ons elke keer weer opnieuw daaraan herinnert. Ons als het ware bij de hand vat als we uitglijden. En als we zelfs onze rug op u gedraaid hebben in onze werken en onze gedachten en ons levenspatroon hebben ingericht naar de wijze der wereld, dat u dan vanmorgen ook naar de trouw van uw verbond ons terugroept en zegt: sta toch stil, keer toch om, ik zoek u, verderf uw ondergang niet, zondaar. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat ge u tot mij omkeert en eeuwig leeft. Heere, wat hebben we daar nu eigenlijk op tegen? Wat kunnen we daar nu eigenlijk nog tegen zeggen? Wie zal het daar toch tegen uithalen? Die waarlijk gelooft dat u ook vanmorgen gekomen bent om ons te bekeren, om ons naar u toe te trekken, om ons te waarschuwen voor het verderf, om ons te bemoedigen als we onze voeten op de weg des levens gezet hebben, toch voor te gaan en vol te houden en vast te klemmen. Dat is toch genade, o God. Dat is toch genade dat u dat nou juist aan ons zegt, elke keer opnieuw. Heere, beweeg ons hart, dat we vanmorgen uw stem zouden horen. Dat uw woord voor ons zou opengaan, door uw heilige geest gedreven, zodat we waarlijk een toevlucht zouden zoeken. Of we jong zijn of oud, ziek of gezond, waar we ook verkeren. Want hij is wel zalig die uw stem hoort en zich tot u keert. Heere, laat het tot troost en sterkte zijn voor ons als ons moeite en verdriet overkomt. En dat gebeurt nogal eens in dit leven. Als er tegenslagen zijn in ons alle leven en ze zijn er. Als de wereld met al wat erin is ons toch ten diepste niet gelukkig kan maken. En ook al hebben we uw stem gehoord en al zijn uw woord gehoorzaam geworden en dan hebben we lust om in uw wegen te wandelen, dan is daar die ellendige duivel die ons altijd maar bezig is af te trekken van u, die ons altijd maar bezig is te verleiden tot ongeloof, die ons altijd weer opnieuw wijs maakt dat er toch weinig nut aan is om de Heere aan te kleven. Daar toch zoveel tegenheden. Het lot zijn dergenen die op weg zijn naar Canaan. Heere, maak zijn stem eens tot niet. Laat uw stem horen. De stem van de goede herder die het verloren zoekt. En geef ons dan een bereid hart om als een verlorene verder gedragen te worden. Om als een gewillige zondaar alleen van genade te leven. Die, hoe dat het ook moogt tegenlopen, gestadig op uw goedheid hopen. Heere, dat is zo moeilijk als we u niet geloven. Als we meer op de omstandigheden zien. Als we op ons hart vertrouwen. Als we naar de mensen luisteren. Maar als we naar uw woord luisteren, naar u alleen, dan reis ik getroost onder het heilige kruis met allemaal die het aangezicht hebben als reizende naar Jeruzalem. Heren, dan hebben we weer feest. Dan beginnen we hier de eeuwige Sabbat. Dan geloven we het weer dat u voor zondaren gestorven bent. Laat dan dat kruis van Christus vandaag ook lichten in de druk en donkerheid van ons leven. Dan kussen we de roede, dan vatten we uw hand weer vast, als u onze hand vat. Zegen ook alle die met ons niet kunnen samenkomen. Geef ze ook uw genade hier, als ze met ons meeluisteren. Zegen dan ook de predikatie. Laat ze met ons bidden voor uw troon. Gedenk ook degenen die zelfs daarvan verstoken zijn. Gekend ze, Heere, in hun woning of inrichting of gestichte, hier of ver van ons, gaan schouw de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. We gedenken ook weer aan het werk dat verricht zal worden in de komende jaarseizoenen. Lieve Heere, trek vooral ook onze jeugd, de toekomst van uw kerk, naar u toe. Naar uw woord. Breng ze onder die indruk dat het goed is om de Heere te vrezen. Want die u echt vrezen, die vrezen geen kwaad. Die vertrouwen op u in voorspoed en in tegenspoed. Laat dat ook het geluk van onze kinderen zijn. Ze dragen daartoe uw goddelijk verbondsteken. Heilig dat in hun leven, Heere, groot en klein. We gedenken ook aan een broeder die ernstig ziek was en nog is. Je hebt hem weer thuis gebracht en wil hem nog bewaren, Heere, voor zijn vrouw en voor degenen die hem verder lief zijn en voor ons allemaal. Betoon dat je ook zijn zuchtingen niet vergeet en troost hem met het woord van uw evangeliebelofte. En die zijn voor niemand, ook voor hem niet, te klein. Opdat zijn ziel zich aan u verbonden weten mocht en hij onder het kruis u mocht volgen. Wil met de nood der christenheid en met alle leed wat over uw kerk gaat en alle zorg waarmee uw kerk voortgaat, o dit jammerdal, toch uw vriendelijk oog niet verbergen. Onder Jood en Heiden uw heerlijk woord brengen, doen komen met kracht. En al de arbeid der liefde over de ganse wereld, die is tot uitbreiding van uw koninkrijk zegenen. Omdat gij koning zijt. En omdat gij, Heere Jezus, een recht verworven hebt op deze wereld. Door uw bitter lijden en sterven. En omdat u toegezegd is dat de heidenen zullen komen. om in de tenten van Jacob te wonen. En zo uw groot volk, die hele menigte uit alle geslachten en talen en natie en tongen, toebereid zal worden om straks, en o God, wat zal dat zijn, als we als uw volle kerk, uw volle gemeente, voor eeuwig psalmen gaan zingen. Verlost van onszelf, verlost van de duivel, verlost van de zonde, verlost van een tegenwoordige boze wereld. Dan ga ik op tot Gods altaar. Alle tranen gedroogd, alle leed vergeten. Dan zullen we altijd bij u zijn. Mogen we in dat verlangen leven, het smalle pad wat naar het eeuwige leven leidt. We smeken het van u, omdat u onze borg en zaligmaker zijt, de leidsman onze jeugd, die ook in de grijsheid en in de ouderdom dezelfde zijt. Jezus Christus, u, onze Heere en zaligmaker. Amen. Wij zingen nu weer uit Psalm 118 en daarvan het derde en het vierde vers, 118 vers 3 en 4. Het woord van God dat we u heden willen prediken is uit Exodus 15, dat we samen lazen. En dan van vers 23 tot 27. Toen kwamen zij te Mara, doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd de naam daar zelfs genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen we drinken? Hij dan riep tot de Heere, en de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Al daar stelde hij het volk een inzetting aan recht, en al daar verzocht hij het zelf en zeide, is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zoekt, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik der krankheden gene op u leggen, die ik op Egypte land gelegd heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim, en er waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en ze legerden zich al daar aan de wateren. Nou, dat is een mooie geschiedenis. Dat is een stuk kerkgeschiedenis. Het was tevens ook de vaderlandse geschiedenis van het volk van God, het oud-testamentische godsvolk. En het is voor ons ook een stuk openbaringsgeschiedenis. In deze tekst zien wij hoe God een murmurerend volk toch zijn zegen geeft. Je zegt, hoe is dat dan mogelijk? Dat een volk dat tegen God en tegen zijn dienstknecht murmureert, toch nog een zegen krijgt. We willen eerst zien, wat was nou eigenlijk de oorzaak waarom ze zo hard aan het murmureren waren. En ten tweede, hoe brengt God ze weer terug? Dus welk middel gebruikt God tot redding van dat murmurerend volk? En dan zullen we straks zien, dat middel komt van God. Dat komt van Gods genade, daar moeten we het dan ook van hebben. En eindelijk, dan zie je dat murmurerend volk toch in de rust mag binnengaan. Ja, als je het leest, dan zeg je toch, Heere, wat bent u toch langmoedig, hè? Hoe kan dat toch met uw majesteit bestaan? Ja, zo is onze God. En daar moeten we het dan van hebben, want anders komen we nooit in de hemel. Nooit. Maar door deze God, die zoon zoals hij is, en die ook vanmorgen zich al zo aan u bekend maakt. Door deze God zullen we gered worden. Indien we, dat zegt de tekst. Dat zegt de tekst ook. Indien we naar zijn stem luisteren. Dus een murmurerend volk toch gezegend. De oorzaak van hun murmurering, hun ontevredenheid, het middel tot hun redding. En tenslotte dat dit volk dan toch ingaat in de rust. Het wonder is geschied, Israël is vrij. Na zo'n lange dienstbaarheid, honderden jaren, zou God zijn genade vergeten. Ja, dat zal dat volk ook wel eens gezongen hebben. Dat volk uit Abraham gesproken. De drager van Gods belofte. Moet je indenken, als je nou de tijd terugrekent van 1989. En je rekent dan al die jaren terug, 400 jaren terug. In de gevangenis, in het diensthuis, al maar erger. Almaar meer verdrukt, de wereld almaar meer heersen over de kerk. Wij zeggen ook wel eens, mensen, wat moet er toch van terecht komen? Als je de dagbladen leest en je hoort de berichten, dan zeg je, wat moet er toch van terecht komen? Klas van de week ergens, ik weet niet eens meer waar, dat je bijna niet meer mag zeggen dat de Joden Jezus gekruisigd hebben. Je mag het bijna niet meer zeggen. Je bent bijna strafbaar. Waar gaan we naartoe? Ja, ik denk dat die mensen in die dagen met meer recht gezegd hadden, want we mogen nu nog vrijelijk samenkomen. En we leven nog vrij en frank in ons vaderland. Die mensen die waren al jaren, al eeuwen onder de druk van de wereld, van de farao. Want hij was de verpersoonlijking van de wereld, van de wrede, godhatende en zijn volkhatende wereld. Ach, laten we nooit meer klagen dat we zo slecht hebben. Laten we liever dankzeggingen opzenden tot onze God, dat we elke zondag nog in vrijheid het woord van God mogen horen, zonder dat de tirannie van deze wereld ons daarvan beroofd heeft. Ik heb het al meer gezegd, zeg het weer. Het gaat de kerk van de Heere nooit voor de wind. Dat heeft Jezus eerlijk gezegd. In de wereld zult ze verdrukking hebben. We worden kroondragers. Dat heeft God ons beloofd. Maar we zijn kruisdragers. Zolang we hier op de aarde zijn. En dat moet ons niet verpletteren. Dat moet ons ook niet verontrusten. Dat moet ons niet moeizaam doen voortgaan, omdat het nu eenmaal niet anders kan. Het lot is me opgelegd. Nee, dat moet ons hier in het strijdperk al doen jagen naar de prijs der roeping Gods die boven is. Israël heeft het hier beleefd. God heeft ze vrijgemaakt. Hij heeft ze uit het diensthuis verlost. Het is straks door u en mij gelezen. God heeft ze door zijn sterke arm verlost. Farao met zijn heer in het Rode Meer verdronken. En wij zijn vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Ik zal ze lokken. En daarna zal ik ze voeren in de woestijn. Je zal zeggen, dat is gemeen. Dat is gemeen van de Heer. Dat is net zoiets als dat je een vogeltje vangt in de natuur. En je zet het nou in een kooitje. Dat lieve dier, dat beperkt je zijn vrijheid. Je ontaart hem min of meer. Nee, dat is gemeen van de Heer. Uit Egypte verlost en dan in de woestijn. De woestijn, dat is toch... Dat is toch een plaats van weeklag en geween. Als je de woestijn gezien hebt en je hebt een poosje in de woestijn verkeerd, dan zeg je, nee, hier is niet te leven. Want de woestijn, vergis je niet, de woestijn, of dat het nu de woestijn daar is, of dat het nu de Kalahari is, of de Namib-woestijn, daar bij ons in Afrika. De woestijn is een akelig, akelig veld van onbegaanbare wegen. Een woestijn, dat is niet zomaar een rechtuit paadje door een mooie zandvlak, hoor. Woestijn, dat zijn heuvels en rotsen en klippen en bergen en grind en alles wat je dan maar vindt wat slecht is. En daar moet je nou overheen. Is het zo? Is het zo? Doet God zo met ons? Is dat de weg naar de hemel? Heeft hij ons daarom verlost uit het diensthuis van de duivel? Om ons nou op zo'n onbegaanbare weg te plaatsen in de woestijn. Nee, de woestijn hier voor Israël is ook nog iets anders, zeker. Het is een woestijn waar veel onvruchtbaarheid is en waar veel droogte is. Maar het is ook een woestijn waar God is met de wolk en vuurkolom. Waar het dagelijks manna regent. En waar we water uit de steenrot krijgen. En de steenrot is Christus. Onze reis naar de hemel, dat is niet een moeizaam voortschokken op een bijna onbegaanbare weg. Maar onze reis naar de hemel, dat is een gaan aan Gods hand. Wel door de woestijn, maar niet zonder troosten. Maar niet zomaar op je eigen houtje. Maar niet zien dat je aan de andere kant komt door dit moeizame, onherbergzame leven. Nee, geliefde, als we het zo zien, dan zitten we diep in het ongeloof. Maar als we het zien zoals de Heer het zegt, en zo is het hoor. Als we het zien zoals de Heer dit zegt, dat lijden in de woestijn, lokken en daarna lijden in de woestijn. Dan is dat de weg van het kruis, maar niet alleen. Achter Christus aan, ik kan het je aanbevelen. Ik kan het je aanbevelen. Het is de Heerweg. De heerlijke weg naar het eeuwig zalig leven. Want we krijgen hier reeds bij de aanvang de beginselen van de eeuwige vreugde in ons hart. Nou, zo is Israël uitgeleid. En hoe hebben ze dat nu meegemaakt? Hoe hebben ze dat nu beleefd? Want u begrijpt wel, de Heer heeft dit niet gegeven... En neergeschreven om ons alleen maar een verhaal te vertellen wat eeuwen der eeuwen geleden gebeurd is. De Heere heeft ons dit gegeven als zijn woord, als zijn evangelie. Dit is een brok evangelie. En u weet immers, evangelie staat altijd tegenover onze schuld. Gods genade staat altijd tegenover de zwarte achtergrond van ons niet kunnen en niet willen en niet zijn. Dat komt hier zo duidelijk in openbaar. De weg van het diensthuis naar de hemel. Hier in die woestijn worden Gods geheimen geopenbaard. We zijn bestemd om eeuwig te gaan zingen. Dan moet je toch stof hebben om te zingen. Nou, hier wordt die stof opgebouwd om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. Oh, wat hebben ze gejubeld. Daar op de oevers van die Rode Zee. Het was ook zo. Het was ook zo finaal. God heeft de vijand in het Rode Meer gestort. Daar verzonken ze in de diepe wateren. Toen ze in hun stoutmoedigheid de weg wilden gaan die God alleen voor zijn volk bereikte. De droge weg. Toen zijn ze omgekomen onder de wateren van de Rode Zee. Daar stonden ze heerlijk. Water en brood hadden ze nog genoeg meegenomen uit Egypteland. Ze waren vrij. Mirjam, ze kon haar vreugde niet op. Ze haalde al de vrouwen bij elkaar en alle muziekinstrumenten die er maar waren. Die werden gebruikt om de lof van de Here te zingen, van harte. Ze hadden een reden toe. Nou, je zou zeggen, nu kunnen ze tegen totdat ze in de hemel zijn, totdat ze in Kanaan zijn. Beeld van de hemel. Nee. Nee, hoe lang hebben ze erop geteerd? Hoe lang waren ze gelukkig? 3 dagen. 3 dagen. 3 dagen later, toen verstomde hun gezang. Wie zijn we toch, hè? Wie zijn we toch? Gods heerlijke stem gehoord, Gods wonderen gezien, Gods liefde ervaren, hartelijk gezongen, met ons ganse hart Gods eer gezongen. En 3 dagen later zinken ze in de kuil, waar ze alleen door Gods genade nog uit zullen komen. Ze zonken zo diep in de kuil, dat al hetgeen wat voorbij was, net achterlag, schoon vergeten was. En ze begonnen te murmureren. Hadden ze dan geen enkel teken meer over van Gods genade? Natuurlijk volop. De Heer had de wolk en de vuurkolom gegeven. Dag voor dag leefden ze wat de ouden wel eens genoemd hebben onder de sacramenten van het oude verbond. Elke dag als de zon opkwam aan de kim en brandend zich uitspreidde over de woestijn. Dan kwam God met zijn vaderhand en dan dekte hij zijn volk onder zijn vleugelen. Dan kwam de wolk dat ze niet dood zouden branden in dat brandende zand. En als het avond werd en ze hadden geen lekkere huizen met warme bedden zoals wij, dan zei de Heer, ik zal zorgen dat je van de kou niet dood gaat hoor. Dan trok hij weer een vuurkolom onder het volk. Dat deed God. Zichtbare tekenen van Gods tegenwoordigheid. Ja, je zou zeggen, dan moet je toch gek zijn. Van je verstand af zijn. Als je nou nog niet gelooft. Ja. Maar we zijn ook dom. Dom. De psalmdichter zong ervan. Dom als een paard. Als een muil. Een ezel. Door domheid voortgedreven. Asaf heeft het ook gezegd, een groot beest bij God. En nou zou je zeggen, nou heren, zoek maar een ander volk, want met dit volk is geen land te bezeilen. Als u zoveel aan zo'n volk gedaan hebt, en 3 dagen later nemen ze afscheid van u, want dat is het toch, in feite is het het toch, afscheid nemen van de heren, wat moet je dan met zo'n volk beginnen, heren? Ja, het valt tegen voor dat volk. 1 tegenslag doet hun alle voorrechten, alle zegeningen vergeten. Is dat niet dikwijls zo in ons leven? Israël staat toch niet zo ver van ons af. Zeker niet als we geen vreemdeling zijn van ons eigen hart. Soms moet je toch van jezelf zeggen, heren, wat ben ik toch voor een ellendeling? Wat ben ik toch voor een koppig mens. Wat ben ik toch voor een murmureerder. Ik ken de tekenen van uw trouw. Ik heb uw hand in mijn leven gezien. Nog steeds onderhoudt u mij. Ook hier in de woestijn. En waar is nou mijn dankbaarheid? Waar is nou mijn leven tot eer van God? Waar is nou het wijden van mijn leven als een tempel. Waar alleen de Heere gediend wordt. Nee. Dan zullen we niet langer stenen werpen naar dit trouweloze volk. Maar dan zullen we nederig neerknielen met dit volk en zeggen, heren, ik ben niet beter. Ik ben niet beter als dit volk. Maar dan zullen we ook vanmorgen ervaren dat God nog dezelfde is. Omdat hij, die hij lief gehad heeft, ten einde toe. Daar ligt het raadsel, daar ligt het aanknopingspunt ook voor ons. Als we ons als Israël gelijk weten. Als we ons door het ontdekkend licht van het woord van God niet beter zien dan het volk van Israël. Dan is er toch uitkomst. Dan is er ook nu uitkomst. Dankzij de trouw van hem die niet zal laten varen de werken zijner handen. Ze gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara. Dat wil zeggen, zeggen de kanttekenaars, dat woord hebben ze later aan dat water gegeven, omdat het bitter was. Ze kwamen bij Mara. Eindelijk uitkomst. Maar helaas, als ze neerknielden om te drinken, hun dorstige lichamen te laven, dan was het water bitter. En ze konden het niet drinken, want het was bitter. Daarom noemden ze daar die plek Mara. En wat deden ze toen? Vers 24. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: wat zullen we drinken? Je ziet het toch ook wel? Jij bent toch onze leidsman? Jij hebt ons toch uitgeleid uit de dienst thuis? En jij hebt ons toch schone dingen beloofd? En jij was toch de man die het water van de Rode Zee voor ons kliefde met jouw staf, zodat wij droogvoets door konden gaan? Nou, waar bleef je nou met je praatjes? Waar bleven nou de beloften die je ons op het hart gedrukt hebt, dat we het volk des Heren waren, en dat de Heren ons leidden uit het diensthuis naar het beloofde land? We hadden wel kunnen billiken als het volk gevraagd zou hebben. Mozes, we kunnen niet verder. Mozes, vraag toch de Heren of die ook nu weer helpen wil. Dat was de weg geweest. Dat is ook onze weg als we in tegenheid komen. Niet in een hoekje te gaan zitten kniezen. In ongeloof God de schuld te geven van alles wat verkeerd gaat in ons leven. Maar eerlijk en oprecht onze noden voor God uitstellen. Ons hart voor God openstellen. En zeggen: Heren, ik kan niet verder. Heren, daar is geen water. Ik ga dood van de dorst. Als u niet komt, help me toch. Ik weet geen stap meer verder te gaan. En mijn kinderen hier. En mijn vrouw. En de dieren. De wereld hier. Het is alles verloren. En we dachten heren dat u altijd bij ons zou zijn. En we dachten na al de zegeningen die u ons schonk, dat u ons nooit meer zou verlaten. We zijn toch uw volk heren. En u zijn toch onze God. Heren, we zijn toch naar uw naam genoemd. Wij mogen zeggen, heren, we hebben toch het teken van uw verbond aan ons voorhoofd, heren. Toen wij nog geen kennis hadden van u en goddelijke zaken, toen hebben u ons al bezocht en getekend, gemerkt. En ons aan uw kin, aan uw zijde gezet, door de Rode Zee doen gaan, heren. Dat staat toch in het doopsformulier? Dat staat toch in het doopsformulier? Dat dopen betekent door de Rode Zee gegaan, afgezonderd van de wereld. Onder Gods leiding op weg naar het eeuwig zalig leven. Denk er nog eens aan, kinderen. Dan wordt de prediking ook voor u. Dan is het niet alleen achter. Dominee praat altijd maar voor het volk van God. Ja, dat dacht ik vroeger ook wel eens. Het gebeurde ook wel eens. Het gebeurde ook wel eens dat dominees daarin te ver gaan. Dan kwam ik wel eens thuis en dan zei ik, ja, ben weer in de kerk geweest. Maar het ging altijd over het volk van God. En dat volk is er toch. Dat volk staat er toch achter. Dat volk weet toch dat God ze bij de hand gevat heeft. Waarom moet dan altijd die preek maar voor dat volk gaan? Laat die dominee liever preken voor ons. Wij staan er nog buiten. Wij zijn nog onbekeerd. Als we zo sterven gaan we verloren. Dat weten we. Maar wat moeten we doen om zalig te worden? Ik vind dat de dominee, ik met die anderen, daar wel ter degen rekening mee moeten houden. Alleen één ding. U moet niet denken dat Gods volk geen voedsel meer behoeft. Dat ziet u hier in de tekst. U moet niet denken, en dat denkt u wel eens als u jong bent, dat het volk altijd de zekerheid heeft. Ons kan niks meer gebeuren. Wij zijn op weg naar het hemelsparadijs. Nee, daar hebben we wel recht op. Maar als we onszelf maar niet mee te slepen hadden. Als we maar niet zo'n afgorerend hart hadden. Als we maar niet zo ongelovig waren. En daarom heeft ook Gods volk, juist Gods volk, elke keer onderwijs nodig. Dat ze weer opnieuw mogen geloven. En dat ze weer opnieuw hun licht zouden laten schijnen voor degenen die nog in de duister dwalen. Begrijpt u dat? Het volk van Israël in zijn totaliteit werd onderwezen door de Heere. Jong en oud, klein en groot. Laat ik zeggen, bekeerd en onbekeerd. Ze hebben allemaal de gunst van God gesmaakt. En ze hebben ook allemaal gemurmureerd. En wat hebben ze daar nu mee gedaan? Wat hebben ze met die genade? Want er komt tenslotte maar van, voorop aan. Er zijn mensen die, ook al zijn ze uitgeleid uit het diensthuis, hun hart blijven verharden. Tot aan de poort van Kanaan toe. En dan ga je verloren. Niet omdat God je niet uitgeleid heeft. En niet omdat God je niet wilde hebben in Kanaan. Maar ter nedergestoten staat er vanwege hun ongeloof. Niet omdat Kanaan te klein was voor dat hele volk. Nee. En niet omdat Gods hart te nauw was om ze allemaal binnen te brengen. En niet omdat de middelen ontoereikend waren om ze tot zaligheid te brengen. Nee, maar ze zijn in hun ongeloof nee blijven zeggen. Ondanks al Gods zegeningen, ja. En dan komen ze om in de woestijn. En zo gaat het met ons ook. Als we ons hart blijven verharden. Als we ons telkens weer opnieuw afkeren van de Heer. En als dat woord telkens opnieuw afstuit op ons beter weten. Ons anders doen. Ons wereldzin. Ons zondelust. Ja, dan zwijgt op het laatst Gods roepstem. En dan geeft hij ons over aan de dwaasheid. Aan de verstoktheid van ons hart. En dan was het beter voor ons dat we nooit geboren waren geweest. En dat we nooit tot het volk van God behoord hadden. En dat we nooit Gods evangelie gehoord hadden. En dat we nooit door de Rode Zee waren doorgegaan. Door het wel de doop beduid wordt. Dan zal het ons erger zijn. Dan de heidenen in de dag van het gericht. Maar kom. Laat zulk een dwang, zulk een oordeel voor u niet nodig wezen. Luister liever wat God doet, opdat ge ons met het murmureren, opdat ge u met ons, met het murmurerend volk, toch tot een Heere zouden bekeren. Waardoor? Wel zie, ze murmureerde tegen Mozes, zeggende: wat zullen wij drinken? En wat doet nou die Mozes? Nou, het was een mannetjesputter, want 40 jaar geleden, toen zag hij er al kans voor om in Egypte naar dood te slaan. Zomaar losjes weg, in het zand, weg ermee. Nee, dat was geen zoetsappig kereltje hoor. Met vuisten zo en, hè, anders kan je niet zomaar iemand doodslaan. Hij deed het, want hij hoopte dat God door hem Israël zou verlossen. En dat zou God ook, maar niet op de wijze waarop hij gedacht te doen. Hij moest 40 jaar weer terug naar school. 40 jaar terug naar school. En daar heeft hij leidzaamheid geleerd. Daar heeft hij geleerd om een leidsman te zijn van een trouweloos volk. Daar heeft hij geleerd om God te vertegenwoordigen. Gods liefde en Gods genade en Gods barmhartigheid. Want Mozes was niet alleen de man van de wet. Maar Mozes was ook de man van het evangelie. Mozes was een type van Jezus Christus. En daar heeft God hem voor op school genomen. Lang, lange schooltijd. En daarom kon hij op zijn 80ste jaar leidsman worden van het volk des Heren. En daarom staat er hier in de tekst. Dat hij niet de stok nam en de overste van het volk één voor één doodsloeg. Bestaat, hij dan riep tot de Heere. Hij dan riep tot de Heere. Wat riep hij? Heere, vuur van de hemel. Ze zijn het niet waard. Ach nee, daar was hij nu juist voor het school geweest. Dat heeft hij nou juist in die 40 jaar geleerd. Hij was de zachtmoedigste van alle mensen. En dat was niet een karaktertrek van hem. Ik vind zachtmoedige mensen altijd sierlijke mensen. Maar we hebben meer nodig om in de hemel te komen, hoor. Nee, die zachtmoedigheid heeft hij geleerd op de leerschool van Jezus Christus, die gezegd heeft, leer van mij. Leer van mij. We moeten het leren, wij allemaal. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Heerlijk. Als we op die leerschool deze les mogen leren. Elke keer weer. Opnieuw. Want we zijn zo geneigd om te zeggen. Laat hem maar komen hoor. Ben gereed. En dan verliezen we het altijd. Want niet de sterkte van het paard. Niet de macht van onze arm. Niet ons denkvermogen. Niet onze slimheid. Brengen ons erdoor. Maar Jezus. En Jezus alleen. Hij draagt het schaap dat verloren is. Dat ben ik toch. Ben toch niet meer dan een verloren schaap. Dat ongedachte herder is verloren. Hij draagt het schaap. Hij draagt mij en u. Met andere woorden, hij is een volkomen zaligmaker. Hij is niet alleen een zaligmaker die u van dood levend maakt. En die daarna u opneemt in zijn heerlijkheid. Maar hij is een zaligmaker die ons van dag tot dag draagt in zijn armen. Ach, lieten we ons toch dragen. Ach, hadden we toch zoveel geloof om ons te laten dragen. Het diepste van onze smart zal al gauw verzonken zijn. En we zouden met al onze zorgen en problemen neerdalen. Aan de voet van hem. Die stierf om onze zonden te boeten. En die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Zodat God in ons nooit meer schuld of zonde zien zou. En ons aanziet. Al hadden we zelf al de geboden van God stiptelijk volbracht. Dat is het werk van die meerdere Mozes. Dat is het werk van het tegenbeeld van het voorbeeld. En hier, Mozes, die heeft daar iets van ervaren. En daarom vroeg hij niet, maar hij bidde. Hij riep tot de Heere. En de Heere liet hem verbidden. De Heere wees hem een hout. Maar ik zei straks, niet om dat volk te tuchtigen. Dat hebben we wel verdiend. Hij had Mozes een hout kunnen wijzen en zeggen, Mozes, slaat er links en rechts een paar honderd dood. Dan zullen ze wel leren om op mijn wegen te wandelen. Ja, zo zouden wij er dikwijls aan gaan staan. Zo doen we dikwijls in ons huwelijk als het niet goed gaat. En met onze kinderen als ze niet willen. En met leden van de gemeente die af willen dwalen. We zijn zo gauw geneigd met de kerkelijke tucht die ander bij te komen. Hij moet het maar eens goed gezegd worden. Zeg het ze maar, dominee. Zeg het ze maar goed. Ja, dat zijn die afgedwaalde schapen. Nou, ik ben nog nooit tot de Heere teruggekomen door mensen die ze het maar eens goed gezegd hebben. Maar één woord van Jezus. Één woord van zijn evangelie. Één woord van zijn liefde. Één blik op zijn doorboorde handen. En zijn met doornen doorkliefd hoofd. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moest sterven. Dat is het beste. Het enigste, het voortreffelijkste medicijn om zondaren zalig te maken. Weet u het niet? Uit genade zijt gij zalig geworden. Mozes, u hebt er iets van geleerd, Mozes. Uit genade zijt gij zalig geworden. En als ik uit genade zalig word, dan geloof ik dat u ook uit genade zalig zult worden. En daarom preek ik u het evangelie. Alleen door het evangelie. Hoe nodig de wet ook is. Hoe zie je de wet, God de wet er ook bijgesteld heeft. Zoals Paulus zegt. Maar door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Door doen en laten kunnen we nooit meer goed maken wat we bij God verbrouwd hebben. Je moet het niet denken. Daar is maar één weg, gelukkig wel, als kwamen we er nooit. Daar is maar één weg tot onze eeuwige verlossing. En dat is dat we één hebben die meerder is dan Mozes. Waarvan Mozes hier een voorbeeld is. Wat deed die Mozes? Wel, de Heere wees hem een hout. Want hij was ook maar een middelaar. Jezus Christus droeg het hout. We weten het. Vrijwillig. Hij heeft het op zich genomen. Dat kon Mozes nooit doen. De Heere wees hem een hout. En dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. En al daar stelde hij het volk een inzetting. En een recht. En al daar verzocht hij het zelf. En wat er verder volgt. Maar we willen eerst zingen. We zingen uit Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daaruit, vrije goedheid, waard garen, vriendelijk beschermen. En het ellendige dat land bereiden, de sterke hand, door Israëls ontfermen. De Heer gaf rijke juichen, stof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag welhaast een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen, berg en velden, het vijfde van 68. Het water zoet. Al daar stelde hij het volk een inzetting en een recht. En al daar verzocht hij hetzelfde. Verzocht betekent hier natuurlijk niet zoals de duivel mensen verzoekt om kwaad te doen, maar hij verzocht ze, hij beproefde ze. Hij beproefde ze om twee dingen. Ze moesten door die beproeving weten wat er in haar hart was en ze moesten in die beproeving ook leren wat God voor hen betekende. Nou, en die beproeving blijft totdat we straks onze laatste adem uitblazen. Dan is de beproevingstijd voorbij. Dan zijn we in Kana. Maar zolang als we hier zijn, worden we elke keer weer door God beproefd, getoetst. Dat is niet omdat God niet weet wie dat we zijn, dat weet hij op het allervolmaakst. Maar dat moeten wij mee weten. En dat moeten ook onze kinderen weten. En dat moet de gemeente weten. En dat moet de wereld weten, wie dat we zijn. De wereld moet weten dat we gezaligde zondaren zijn. Geen vrome fariseeërs die het beter afgebracht hebben dan die andere mensen uit de achterbuurt. Maar de wereld moet weten, en dat moet doorklinken, dat moet gezien worden, dat zijn mensen net zo zich. En toch zijn ze anders. Hoe komt dat toch? En dan moet het antwoord weten. Niet, het is een goede man, zo'n goede vrouw, de beste dominee, Woudeling of Jager. Maar dat moeten ze zeggen. Dat moeten ze zeggen. Dat moet ons leven uitmaken. Ze hebben iets anders. Ze worden door iets anders geleid. En dan moet u zeggen, ja, dat is waar, ik word door God geleid. Ik word door God geleid. En nu door uw zonde, door uw eigen hart, door de duivel, door de wereld, door de mensen. Ik word door God geleid. Door die God van de Bijbel. Die het niet op een ondergang gemunt heeft. Die het er niet op toegelegd heeft om zoveel mogelijk mensen in de hel te stoten. Maar die zijn enig geboren zoon niet gespaard. Al zo lief de wereld had. Dat hij alles had. Wat hij had. Die God, dat moeten ze aan ons zien. Dat moeten ze uit onze mond horen. Zo klinkt Gods eer uit het stof. Zo wordt zijn naam verheerlijkt. Al daar stelde hij het volk een inzetting en een recht. Een inzetting, dat betekent hier een vaste regel. En wat is dan die vaste regel? Wel, ik ben de Heere, uw Heelmeester. Dat is de vaste regel. De vaste regel van ons denken. De vaste regel van ons gebed. De vaste regel van de opvoeding van onze kinderen. Van onze kinderen. In huis en op de school. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Hoort u het? Hoort u het, meester? Hoort u het, juffrouw? Hoort u het, ouderlingen en diaken? Hoort u het, vaders en moeders? Dat is de eerste regel om uw kinderen in de hemel te krijgen. Ik ben uw Heelmeester. Dat is Gods evangelie. Dat is Gods genade. We zitten vol wonden, vol strijden, vol ellende, vol moeite, vol zuchten. Dat we vol zonde zitten. Hoe komen we daar nu af? Hoe komen we daar nu af? Hoe krijgen we nou een nieuw hart? Hoe worden we nou een kind van God? Hoe gaan we nou leven tot eer van God? Hoe kunnen we nou Jezus Christus lief hebben boven alles wat in de hemel en op de aarde is? Wel door deze inzetting. Ik ben de Heer, uw Heelmeester. En dat zegt de Heer tot een volk wat daar nog ligt te murmureren. Dat zegt de Heer tot een volk wat daar op een, ik zou haast zeggen, een buitengewone wijze onthaald is door God. Terwijl ze de stok verdiend hadden. Het oordeel, de verwerping, de dood, de eeuwige straf. Ik ben de Heer, uw Heelmeester. God zegt, volk van Israël, zo ben ik nou. Zou je me nou niet dienen? Zou je me nou nog meer blijven belasten? Zou je nou altijd vervuld blijven met je harde, akelige, goddeloze, heidense gedachten? Heb ik nou nog niet aan u bekendgemaakt, betoond door de middelaar Mozes, dat ik je ondergang niet zoek? En geliefde, wij hebben een veel heerlijker evangelie, een veel duidelijker evangelie. Het is wel hetzelfde evangelie hoor. Maar wij hebben het tegenbeeld van het voorbeeld. Wij weten dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Ik wil niet zeggen dat hout wat daarin geworpen werd, zoals sommige verklaarders zeggen, is het kruis, of betekent het kruis van Christus. Ik durf niet zo ver te gaan met veel getrouw uitleggers, maar ik durf met alle vrijmoedigheid te zeggen dat, zoals daar het hout, het water gezond gemaakt heeft, het hout van Jezus Christus, het bitter van ons leven gezond. Dat weet ik heel zeker. En dan weet ik ook dat niet mispeil. Dan weet ik waarachter zeker dat dat de hele inhoud van de Bijbel is. Dat Jezus Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. En dat het alleen door dat hout mogelijk is dat goddelozen gerechtvaardigd worden en dat om niet. En dat zondaren zoals u en ik zich zullen bekeren tot een Heer. Ik ben de Heer, uw Heelmeester, een inzetting en een recht. Een recht, dat betekent hier een rechtsregel.
Weer een regel. Dan toch weer een wetboek.
Ach.
Niet meer om te verdienen. Dat heeft de middelaar voor hem klaargemaakt. Dat zoete water. Dat heerlijke water. Dat verfrissende water. Was geen vrucht van hun arbeid. Zelfs niet van hun gebed. Maar dat is alleen omdat God goed is. Ik zeg het. Het is al afgezaagd, maar het is echt waar voor een slecht mens. Dat God goed is voor een zondaar. Maar wat betekent het dan? Een inzetting, een recht. Ik zei straks, een rechtsregel. De Heere zegt, dit is de regel waarnaar u voortaan moet wandelen. En dat is de rechtsregel van de gehoorzaamheid. En zeide, is het dat gij met ernst naar de stem des Heer uw Gods horen zult, en doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik der krankheden gene op u leggen, die ik op Egypte land gelegd heb, want ik ben de Heer, uw heelmeester. Daar heb ik het. Nou, dat is nou de weg naar dankbaarheid. Nee, dat is niet opnieuw een recht van de wet, wat een mens moeizaam moet volbrengen. Maar dat is nou, kijk nou eens mensen, wie ben ik voor u? Zou u nou nog langer tegen me zonderen? Zou u nou nog langer uw hart tegen me verharden? Zou u nou nog langer uw eigen liefhebberijen blijven dienen, in de verwerping en de verachting van mij? Kijk nou eens wat ik gedaan heb. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En als dat het murmurerend volk omhelst, dan komen ze bij Elim. Elim als het beeld van de rust. Daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan de wateren. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maak, hier elk in liefde dronken. De Heere heeft het murmurerend volk niet verdelgd, maar teruggeroepen op zulke wijze. Nou, ik zou zeggen, zou je nou door die God ook niet laten terugroepen? Zou je nou zo zachtjes aan je eigen gedachten niet prijsgeven en gevangen leggen onder het evangelie van Gods genade? Is het nou niet beter om de Heere te dienen? Maak nou eens een keus vanmorgen. Kies toch heden. Wie je dienen wil. Ja, dat zegt God tegen u. Nee, ik weet al die verhaaltjes wel wat u nou gaat vertellen. Ik weet hoe rechtzinnig dat u bent. Dat een mens niet kan kiezen. Dat een mens van nature niet wil kiezen. Nou goed, zeg dat dan maar tegen God. Maar dan ga je wel verloren. Dan moet je er rekening houden. Zeg dat dan maar tegen God. Het is allemaal Gods schuld. Je kan er allemaal niks aan doen. Je bent zo uit adem voortgekomen. Ja, zeg het maar. En zeg dan maar amen. Maar dan is het gewicht bederf voor u. Dan komt u om. Samen met de uitgeleide. Uit het diensthuis. Uit het slavenhuis van Egypte. Dan zult u nooit in Kanaan komen. Al heb u dan de tekenen en de zegelen van Gods verbond ontvangen. Dan zult u verloren zijn. En verloren blijven. Ik zou liever het woord van de Heere omklemmen. Ik zou liever zeggen, Heere, ik heb gehoord dat u een afkerig volk terugriep, omdat u ze lief had. En dat u ze terugriep op grond, niet van wat zij verdiend hadden of beter gedaan hadden, maar dat u ze terugriep om te drinken uit het bittere water dat door het hout gezond gemaakt werd, drinkwater. En vertolken dan maar gerust zo. Dan doet u de tekst geen geweld aan. Dan kom ik tot u, Heere Jezus. Die gekomen zijn om de toorn van God te stillen. Om het bittere uit het water dat het water des levens was. Maar dat door onze zonde vermodderd is tot ondrinkbaar water. Om het bittere uit het water weg te nemen. Toen hij zijn ziel gaf, uitstort aan het kruis van Golgotha. Opdat u, opdat ik zou mogen drinken uit de bittere wateren van Mara, die door het daarin geworpen hout, door Gods wonder, het wonder van zijn liefde, voor een trouweloos volk gezond geworden zijn. En die daarvan drinkt, en daarmee sluit ik, die daarvan drinkt, die zal tot in eeuwigheid niet meer dorsten. Want dat water uit die bornput, dat zal in ons worden een fontein, die opspringt tot in het eeuwige leven. Wilt u daar ook uit drinken? Amen. Lieve Heere God, wil u zelf met uw Heilige Geest deze waarheid planten in het hart van ons en onze kinderen. Dat waarachtige evangelie, dat door niemand omgeredeneerd kan worden, zelfs niet door uw volk. Dat evangelie van een goede God voor een verloren zondaar. Waar u het geheel zijt en waar u het alleen zijt, die redt wat verloren is. Bij u is alles wat we nodig hebben om vanuit het diensthuis van de zonde naar het kamer aan de rust te worden binnengeleid. In u, Heer Jezus, zijn al de schatten der wijsheid, der kennis en der zaligheid. Die u vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer. Gij zijt het, die in het bittere van ons bestaan, van het oordeel, zijt afgedaald, omdat gelief had ten einde toe. Maar daarom zullen we u dan ook tot in alle eeuwigheid psalm zingen. Mogen we hiermee beginnen. Amen. De slotzang is dus psalm 85. Het eerste vers. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.